Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Vrijdag 5 juni jongsleden stierf op de leeftijd van 96 jaar Marinus de Viet, laatst gewoond hebbende in de Schutsen. De rouwdienst is aanstaande donderdag om 13:30 in de kerk en iedereen is van harte welkom om die rouwdienst bij te wonen. Aansluitend is de begrafenis op de algemene begraafplaats. In verband met zijn sterven zingen wij van Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. Psalm 89, vers 19. Thank you. Wij zingen na de wet, Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Psalm 130, vers 2. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek en de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen Galaten 3, vanaf vers 23 tot en met hoofdstuk 4, vers 7. Galaten 3, vers 23 tot en met hoofdstuk 4, vers 7. In Galaten 3, vanaf vers 23 tot en met hoofdstuk 4, vers 7, komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. Er zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Maar gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood nog Griek, daarin is nog dienstbare nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en aan de beloftenis erfgename. Doch ik zeg, zolang de tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers van de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon, en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Tot zover. Laat ons eerst samen bidden. Het is lang geleden, Heere, dat we in het midden van de gemeente deze psalm hebben gezongen. Wat mens leeft er, niet de slaap des doods, niet eens zal slapen. Wie redt zijn ziel van het graf? De dood houdt niet op, ook niet in het midden van onze gemeente. Het is het loon op uw zonde. We hebben u verlaten. U had het tegen Adam en in Adam tegen ons gezegd. Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En nu is het vrijdagmorgen een eeuwigheid geworden voor de heer De Viet. 96 jaar. Een zeer hoge leeftijd van u gekregen. Trouw altijd in ons midden meegeleefd, zolang hij kon. U weet, Heere, hoe steeds meer het leven naar hem toe kwam. Hoe hij zag dat hij een zondaar was. Hoe hij er tegenop zag om de doodsjordaan over te steken. Buiten Christus is er ook geen ruimte om te sterven. We bevelen zijn nageslacht aan u aan. Dat u ze gedenken, Heere. En ook als wij aanstaande donderdag samenkomen hier in de kerk, als u het geeft, laat dan uw woord kracht doen. En wilt u geven dat degenen die van uw woord vervreemd zijn, weer teruggebracht mogen worden onder de bediening der verzoening. En dat zij door u tot u bekeerd mogen worden, aan uw voeten komen, waar alleen de ware en de enige troost te verkrijgen is. Als mens leeft er. En zo krijgen we allemaal een beurt. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En voor wij op de plaats van onze eeuwige bestemming gekomen zijn, komen wij eerst oog in oog met u te staan. Met een alwetend God. Met een heilig God. Hier kunnen we op een slinkse wijze nog proberen de zonde te omzeilen. Elkaar misleiden. Maar eer we op de plaats van onze eeuwige bestemming zijn en wij voor u staan, kunnen wij niet meer huichelen. Geef, Heere, dat we in dit leven, onder de bediening van uw woord, oog in oog met u mogen staan. En dat we met David mogen zeggen: ik beleed mijn ongerechtigheid. We zongen het, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Wat mens leeft er. De slaap des doods niet eens zal slapen. En toch heeft de dood niet het laatste woord. Vanmorgen mogen we uw dood gedenken in het midden van de gemeente. Uw dood, o dierbare Heer Jezus. En dat was niet alleen de tijdelijke dood. Nee, u stierf al, eer u stierf. U stierf de eeuwige dood, de vloekdood. Want dat is het bitterste in het sterven. Zeker de dood is altijd een schande die wij over ons uitgeroepen hebben. Maar wat een verschil. Als wij in Christus zijn, dan is de dood geen betaling meer voor onze zonden. Maar een doorgang naar het eeuwige leven. Dan kan het zijn, Heer, dat we soms zo bestreden en aangevochten zijn, dat we niet durven zeggen dat we in Christus zijn. Maar dit is wel het kenmerk van het ware geloof, dat het altijd de toevlucht neemt tot u. Want tot wie zouden we anders heen gaan? U de woorden van het eeuwige leven, wonderlijk toch. Hij die zich heeft doodgeliefd aan het kruis, heeft de woorden van het eeuwige leven. Het kruis, dat vertelt ons van de gruwel van de zonde. Van de heiligheid en de rechtvaardigheid van u. U kon en u wilde de zonde niet ongestraft laten. Laten we dat nooit vergeten. En eer u ze ongestraft liet, heeft u ze aan uw lieve zoon gestraft. En daarin komt uw barmhartigheid openbaar. Uw recht is voldaan in uw zoon. Allen die door genade Christus hebben leren kennen. Aan allen aan wie u verschenen bent, die hebben volkomen vergeving van zonden. En nu wilt u dat vanmorgen aan uw kinderen bevestigen, Heere. Want het geloof in de vergeving van zonden, dat is geen geloof wat we op zak hebben. Of wat we zomaar even beoefenen. En al helemaal niet als we in het aangezicht van de dood staan. Doe ons uw stem horen. Wilt u uw kinderen versterken? Wilt u ze opnieuw verzekeren van hun aandeel aan u? Daartoe heeft u toch het sacrament van het heilig avondmaal gegeven. Opdat ze meer en meer verzekerd worden van de waarachtigheid van uw belofte. O, doe ons zien buiten onszelf. Het In ons is alleen maar de zonde, de ongerechtigheid, onverbeterlijk. Ik ben vleeselijk, zegt de grote apostel Paulus, verkocht onder de zonde. Maar Christus is een volkomen zaligmaker. Daar hoeft niets, maar dan ook helemaal niets meer bij. En mag dat nu vanmorgen gesmaakt worden, als het teken van het kruislijden ontvangen wordt, brood en wijn. Tekenen van de dood van Christus. Dat we zullen proeven dat zijn volbrachte werk, u de heilige God, genoegzaam was. Dat er niets meer bij hoeft. Wat is dat een rijkdom voor arme verloren zondaren. Wat is dat een rijkdom voor de mensen die erachter zijn gekomen dat ze onverbeterlijk zijn. Dat ze tot in der eeuwigheid de wet niet kunnen volbrengen. Hoe graag ze het ook zouden willen, maar ook vanmorgen met lege handen in uw huis gekomen. Hongerigen, wilt u met goederen vervullen. Rijken stuurt u straks ledig weg. Geef ons een gezegend uur, Heere. Wilt u de prediking zegenen, help ons naar lichaam en ziel om uw woord uit te dragen. Help ons om uw woord te horen en te bewaren, en wilt u aan een ieder onzer geven wat nodig is. Want het is van eeuwigheid bekend wie er vanmorgen zouden zijn, wie er vanmorgen zouden meeluisteren en wie niet. Heere, geef ons allen een onverdiende, maar ook onmisbare zegen en verheerlijk uw grote naam in ons midden. Verhoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen samen van Psalm 33, het 10e en het 11e vers. Psalm 33, vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. En het 11e laat ons al om zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. En wat er verder volgt in het 10e en het 11e van Psalm 33. Volgende week hoop ik in beide diensten zo voor te gaan. Vrijdagavond is de boekpresentatie van dominee Budding hier in de kerk. Vanaf 7:00 is de inloop en de avond begint om 7:30. U mag uw liefdegave geven voor de diaconie en de kerk. En aan de uitgang zal eveneens uw gave gevraagd worden voor de kerk. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen Psalm 33, vers 10 en 11. Thank you. woord van God komt vanmorgen tot ons vanuit Galaten 4 en daarvan het zevende vers. Galaten 4, vers 7. Daar lezen we onze tekstwoorden als volgt. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods, door Christus. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats, Christus is het keerpunt. Ten tweede, dat geldt iedere zoon van God. Ten derde, dan is ook iedere zoon een erfgenaam. Christus is het keerpunt. Dat geldt iedere zoon van God. En tenslotte, dan is ook iedere zoon een erfgenaam. De Galaten zijn tot God bekeerd na kerst en na Pinksteren. Dat is glashelder. Want toen de Heer Jezus geboren werd, wisten die Galaten van niks. En toen de Geest werd uitgestort, leefden die Galaten nog in het blinde heidendom. God heeft zijn knecht Paulus daar naartoe gestuurd, vorige week gehoord. En het woord heeft kracht gedaan, dat is gezegend. En toen heeft God de Galaten bekeerd. Dus na kerst, vers 4, maar wanneer de volle des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. En na Pinksteren, vers 6, zo heeft God de Geest zijn zoons uitgezonden. Daarom zijn de Galaten geen kinderen meer. En het is een beetje lastig in onze Statenvertaling. Maar in vers 1 en 3 van hoofdstuk 4 wordt er in het Grieks een ander woord voor kinderen gebruikt dan in vers 5 en 6. In vers 5 en 6 wordt er een woordje gebruikt wat eigenlijk net als in vers 7 vertaald zou moeten worden met zoon. Dat was beter geweest. Dan was ook het onderscheid in de vertaling duidelijker naar voren gekomen. Dus voor vers 4 gaat het over kinderen en dan wordt er in het Grieks een woordje gebruikt voor een heel klein kind. Dat eigenlijk nauwelijks kan spreken, misschien zomaar een woordje kan nabrabbelen, de eerste woordjes. Maar het kan nog geen volzin uitspreken. Het heeft nog maar een zeer beperkte woordenschat. In ieder geval wil het Griekse woordje dat het kind minderjarig is. Daarom zegt Paulus, ook in vers 4, daarom verschilt hij nog in niets van een dienstknecht, van een slaaf. Hoewel hij een heer is van alles. Dus in zekere zin staat hij natuurlijk wel boven die slaaf. Maar in een bepaald opzicht is daar geen verschil. Zoals een slaaf niet bij de erfenis kan komen, omdat die voor hem niet bestemd is, zo mag het minderjarige kind ook nog niet leven van de erfenis. Nou, dan na vers 4, in dus vers 5, 6 en 7, wordt dat in het Grieks dus een woordje gebruikt dat dus het beste vertaald kan worden met zoon. En dat is dan een meerderjarig kind die gebruik mag maken van de goederen van zijn vader. En zoals dat woordje zoon in de grondtekst de betekenis heeft, legt eigenlijk de Heer Jezus dat uit in die gelijkenis van de verloren zoon in Lucas 15. Wanneer die oudste zoon het verwijt doet naar zijn vader: ik heb nog nooit een bokje van de kudde gekregen. En dan is die vader eigenlijk verbaasd. Hij zegt: wat? Nog nooit een bokje gehad? Al het mijne is het uwe. Daar kom ik zo nog op terug in de laatste gedachte. Dus die gedachte moet u hebben bij dat woordje zoon in vers 5, 6 en 7. Al het mijne is het uwe. Dat gold dus niet voor het kind in vers 1 en 3, het minderjarige kind. Maar dat geldt wel voor het meerderjarige kind. Dat meerderjarige kind dat mag vrij uit leven van de goederen, van het geld, van zijn vader. Hij deelt erin. En mag er ook uit leven. Wel, die oudste zoon die was natuurlijk zo vroom en zo godsdienstig dat hij dat niet deed. Dat is wat anders. Die wilde weer terug naar de wet. En hij wilde door de wet zalig worden. Dat is wat anders. Straks als die doorbrenger thuis komt, die jongste zoon, die niks meer heeft, bankroet is. En die mag leven van de goederen van zijn vader. En hij leeft ook in verwondering daarvan. Hij heeft niet anders dan genade, dan genade. Dus de gelaten zijn door God bekeerd na kerst en na Pinksteren. Zoals ook sinds die tijd God al zijn volk bekeerd heeft. Maar, dat hebben we de vorige keer gehoord, die gelaten, toen Paulus daar weg was en toen kwamen daar die vrome mensen die zeiden van: je moet. En je moet ook besneden worden. En je moet ook goed je best doen. En je moet de wet onderhouden. Maar let er maar op, hè. Mensen die nog nooit failliet zijn gegaan en die niet weten wat genade is, die dwepen altijd maar met die wet. En aan de buitenkant leven ze dikwijls ook veel vromer dan de kinderen van God. Hoe is mogelijk? En die gelaten die zijn weer heel snel teruggevallen, dat hoorden we vorige week. En die wilden weer naar die periode van voor kerst en voor Pinksteren. Paulus noemt dat de eerste beginsel. Weet je wel? Al die spijswetten, al die offerwetten, al die reinigingswetten, besloten met name onder de noemer van de besnijdenis. Ze wilden weer terug naar dat Oude Testament. Maar de apostel Paulus die zegt: nee, het is kerst geweest, het is Pinkster geweest. Daarna heeft God jullie bekeerd. Jullie zijn geen kinderen, jullie zijn zonen. Zonen, meerderjarig. Die het recht hebben om van de erfenis die door de Heer Jezus verdiend is, te leven. Jullie zijn zonen. En nu betekent dat Griekse woordje zoon ook dat ze gelijkvormig zijn aan de Zoon van God. He, dus opgenomen in het huisgezin van de Vader, waarvan de Heer Jezus de oudste broeder is. En dat woordje zoon, dat is nu eigenlijk bedoeld om een afspiegeling te zijn van de relatie tussen de Vader en de enige natuurlijke Zoon, de Heer Jezus, die in het vlees kwam, die mens geworden is. Nou, dat ga ik nog een keer zeggen, want dat is misschien best wel wat moeilijk. Dat woordje Zoon in het Grieks heeft dus de betekenis in zich dat het een afspiegeling is. Dus aan de zonen zou je moeten kunnen zien hoe de Vader en zijn eigen Zoon, de Heer Jezus, met elkaar omgaan. Nou, wat doet de Heer Jezus aan het kruis? Het eerste en het laatste kruiswoord, dan roept hij Vader. Als een kind vlucht hij naar zijn vader. Dat doet hij ook in de Hof van Gethsemane, hè? Als God hem de beker van zijn toorn voorhoudt. En eigenlijk niets meer van dat vaderlijke gevoel bij de Heer Jezus aanwezig zou zijn, dan oefent de Heer Jezus het geloof en hij zegt, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dus de Vader en de Zoon, ze hebben elkaar lief. Van eeuwigheid, in de tijd. En daarom offert de Zoon zich helemaal op aan zijn Vader. Wel, als Paulus dus het woordje zoon gebruikt in onze teksten, in het Grieks ook in vers 5 en 6, dan zegt hij dus, de zonen, dus de gelaten die tot God bekeerd zijn, die zijn een afspiegeling van de verhouding tussen de Vader en de natuurlijke Zoon. Kijk, en dan komt het, hè. Want daar hebben wij ons op onderzocht in deze week van voorbereiding. En dan klaagt alles van binnen en van buiten je aan. Heb ik mij nu als een aangenomen zoon gedragen? En de duivel die komt erbij en die zegt, ja, maar toch niet, hè? Dus in plaats van te leven uit de volle erfenis die door Christus verdiend is, en daarom gaan we dadelijk zijn dood gedenken, wilden die gelaten weer terug naar dat oude bestel, naar de werken, om zo de Vader aangenaam te zijn. Toen nou. Er is toch geen rechtgeaarde vader die zijn zoon in loondienst neemt? Tuurlijk niet. De ouders moeten schatten vergaderen voor de kinderen. En zelfs in de bitterste aanvechtingen weet de zoon zich een kind van zijn vader. En dat leert de geest ook roepen, daar kom ik zo nog wel op terug. Abba, vader. En dat Grieks, dat is eigenlijk een schreeuwen vanuit de nood. Want dat kind, dat is in nood. En in de nood, vluchtte tot zijn vader. Wat de Heer Jezus deed in de hof en aan het kruis. En dan leg ik mijn leven ernaast. Zeg, wat heb ik mij misdragen, toch? Heb ik nu werkelijk als een kind geleefd. En dan weet u wel dat de Bijbel twee kenmerken geven van die relatie. Hè, dat is Matthäus 6. Uw vader weet wat u nodig heeft, eer u hem daarom bidt. Het kind mag spelen en heilig onbezorgd leven. Want er is zo'n machtige, onverwelkelijke erfenis verworven door de Heer Jezus. Daar komt geen einde aan. En 2, Hebreeën 12. Wat zoon, daar heeft u het weer. Wat zoon is er die de vader niet kastijdt? En hij geeselt een iegelijk kind die hij aanneemt. Nou, dat zijn dus de kenmerken van het zoonschap. Relatie tussen de vader en de zoon. Wat een wantrouwen. Wat een harde gedachte. In plaats van als de Heere mij een kruis oplegt, dat ik dat zie als een vaderlijke gunst en zegen, denk ik zo vaak, hij straft mij. Hij toornt op mij. Ik hoor er niet bij. Wat een wantrouwen aangaande zijn vaderlijke zorg voor zijn kind, voor zijn zoon. Ziet u? Dat is de aanvechting. En nu willen die gelaten dus weer aan het werk om zo de gunst van vader te verdienen en een beter kind te worden voor vader. En dat hebben we de vorige keer gezien, hè? Dat kan niet. Dat kan niet. En dat weet u als het goed is, hè? Dat je nou nooit beter wordt, onverbeterlijk, zolang je aan deze kant van het graf bent, toch? En wat zegt de apostel nu vanmorgen tegen die aangevochten, en de duivel heb gezegd, ja, maar zo kun jij natuurlijk nooit aan het avondmaal. Dan zegt dus vanmorgen de apostel Paulus, dan zegt de Heilige Geest, jullie zijn niet meer een dienstknecht, maar een zoon van de Vader. Van de Vader. Gij zijt zonen. Leef als zonen. Nou, wat Paulus doet in de eerste 7 versen van hoofdstuk 4, dat heeft hij met andere woorden opgeschreven in hoofdstuk 3, vers 23 tot en met 29. Dus 4 vers 1 tot 7 is een herhaling van 3 vers 23 tot en met 29. En dan zie je dat eigenlijk er een tegenstelling wordt gemaakt tussen twee fasen in de heilsgeschiedenis. In hoofdstuk 3 worden die twee fasen de wet en het geloof genoemd, in vers 23, nog eer het geloof kwam, en daarmee wordt kerst en pinksteren bedoeld, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. Dat is de periode dus van voor de komst van Christus en voor de komst van de Heilige Geest. En toen zaten de Joden nog onder de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. He, dat kon zomaar gebeuren als je een fout maakte, dat de vuur van de hemel kwam. Denk maar aan die zonen van Aaron en dat je gedood werd. Hoe nauwkeurig moest je al die wettische voorschriften naleven? Op straffen van. Nou, dat was de wet. Dat was de wet. En in hoofdstuk 4 wordt die periode dus de tuchtmeester genoemd, of voogden en verzorgers. Voogden en verzorgers. Dus je ziet dat de komst van Christus, de geboorte van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest eigenlijk een keerpunt is in die geschiedenis. En wij noemen dat met een mooi woord bedelingen. Twee bedelingen. Er volgt straks nog een bedeling, na de wederkomst. En bedeling, dat is de manier waarop God met zijn kinderen omgaat. Dat wordt met bedeling genoemd. En onder het Oude Testament, dan zie je dat er eigenlijk altijd een zekere afstand was ingebouwd. Zelden. Bijvoorbeeld in Psalm 33. Maar zelden in het Oude Testament wordt de vadernaam gebruikt. Dat vrijere, dat vertrouwelijker, dat is voor het Nieuwe Testament de bedeling van het geloof. De aanneming tot zonen. Maar dat vind je eigenlijk niet tot nauwelijks onder het Oude Testament. Jullie waren nog onder de voogden en de verzorgers. Die waren nog onder de tuchtmeester. Maar dat is niet het enige. Het is niet zo dat je na kerst en Pinkster geboren bent. En dat je dan kunt zeggen, nou ja, je moet geloven, je moet vertrouwen. Daar hebben we het vorige week over gehad, weer het woordje moeten. Maar dat is weer de wet. Want Paulus die vlecht eigenlijk dus door onze schriftlezing heen, en met name ook in hoofdstuk 3, maar ook in hoofdstuk 4, dan vlecht hij als het ware dat persoonlijke er doorheen. Dus hij zegt, wat nu in die heilsgeschiedenis gebeurt, die twee fasen, dat gebeurt nu ook in het persoonlijke leven. Die tegenstelling tussen wet en geloof, kind en zoon, dat is niet alleen in de heilsgeschiedenis, maar dat is ook voor en na de vereniging met Christus. Voor wij de Heere Jezus leren kennen, zijn wij onder voogden, onder de wet. En dan zegt de wet vervloekt, die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Dus voordat wij de Heere Jezus leren kennen, zijn wij, nou ja, laat ik maar zeggen, in een staat van vloek. Als er niets van een vertrouwelijke vader. Dan is daar een heilige God die toornt over de zonde. En die ontdekking is zeer noodzakelijk, zoals de Heilige Geest de Joden onder het Oude Testament opvoedde om uit te zien naar de komst van Christus. Zo gebruikt de Heilige Geest ook de wet als een tuchtmeester in het persoonlijke leven om je uit te drijven naar hem die de wet helemaal volkomen heeft volbracht. Dat zegt de Heer Jezus trouwens zelf. Hè. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig. Dus zonder kennis van de zonde zal de Heer Jezus geen enkele betekenis hebben in ons leven. En zullen wij hem ook niet nodig hebben. Dus wat in de heilsgeschiedenis gebeurt, zegt Paulus in die Galaten, dat is nu ook nodig in het persoonlijke leven. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, een slaaf. De geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, altijd dat wettische, je moet. Maar een zoon, en Christus is het keerpunt. En weet u, in de aanvechting, in de heiliging, elke keer als je erachter komt dat je als zoon zo bitter weinig het beeld van Christus gelijkvormig bent, is Christus weer het keerpunt in alle aanvechting en bestrijding, toch? Zoals eenmaal de toevlucht werd genomen tot de Heere Jezus, in wie volkomen verzoening en vrede gevonden werd, zo is dat elke keer opnieuw. Jezus, uw verzoenen sterven, is het rustpunt van mijn hart. Daarom heeft de Heere Jezus aan zijn aangevochten kinderen het avondmaal gegeven, waarin we zijn dood gedenken. Toen is het anders geworden. Wezenlijk anders geworden. Ik was niet meer een slaaf van mijn lusten en van de zonde, door de wet aangebakkerd en leren kennen, maar ik ben een zoon van de gerechtigheid die Christus heeft verworven. Romeinen 6. Dat is onze eerste gedachte. Christus is het keerpunt. En dat geldt, onze tweede gedachte, iedere zoon van God. Iedere zoon van God. Want dat staat in onze tekst. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. Dus de scheidslijn wordt getrokken in vers 4, maar wanneer de volle destijds gekomen is, dus de eerste drie versen, het Oude Testament, Die wettische bedeling. Maar dat was echt niet makkelijk om een Jood te zijn. En dat je al die wetjes en regeltjes elke dag stipt moest onderhouden. In de volheid van de tijd was vol. En nu de tijd van het Oude Testament vol is, zendt God zijn Zoon uit en spreekt hij niet meer door dromen, visioenen, door profeten die gezonden worden naar het volk, want een dominee is geen profeet. Maar ten laatste heeft hij gesproken door de Zoon, staat er in Hebreeën 1. En de Zoon is het woord. En nu de Heer Jezus naar de hemel is gevaren, heeft hij zijn dienaren opdrachten gegeven om in zijn naam te prediken. Dus de prediking van het woord is in de plaats gekomen van de lichamelijke omgang van de Heer Jezus toen hij nog op aarde was. Zo gaat de Heilige God, zo gaat de Vader met zijn kinderen om, door middel van het woord en van het gepredikte woord. Dat is de scheidslijn. Het is anders geworden. God zond zijn Zoon en hij zond de geest van zijn Zoon, opdat wij de positie van zonen zouden krijgen. Ziet u wat er gebeurt? Onder het Oude Testament hadden de gelovigen een positie van een kind die nog nauwelijks kon spreken. En dat kind dat was gesteld onder voogden, onder verzorgers, onder een tuchtmeester. En dat vonden de kinderen helemaal niet fijn. Rijke mensen die gaven de opvoeding van hun kinderen over aan slaven, verzorgers, tuchtmeester. En die slaven die moesten dus ervoor zorgen dat dat kind een perfecte opvoeding kreeg en een perfecte opleiding kreeg. En die slaven die moesten ervoor zorgen dat het maximale uit dat kind werd gehaald en dat het kind positieve resultaten behaalde op school. Dat kun je wel nagaan, die slaaf die was bang voor zijn meester. En daarom zat hij er bovenop, hè, dat het kind zijn huiswerk maakte. En je kunt wel nagaan, net als vandaag, dat de kinderen liever spelen dan huiswerk maken. Maar die slaaf greep hem in zijn nekvel, dat doet de wet, en hij zegt, terug jij. En je moet een 10 halen. Want als het maximale er niet uit is, dan wordt mijn meester kwaad op mij. En dan kan zo'n slaaf zelfs gedood worden. Ziet u? Dat was die oud-testamentische bedeling. Dat was de positie van een kind. Maar, gij zijt niet meer een dienstknecht. Jullie zijn niet meer een kind, maar een zoon. Een zoon. Maar daartoe ben je aangenomen. En hoe weet je nu of je een zoon bent? Dan zegt apostel Paulus, dat weet je niet, hè. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, maar je moet geloven, dominee, en je moet vertrouwen. Weet je wel, daar hebben we het vorige week over gehad. Ja, daar kan een kind van God echt niet mee uit de voeten, want niemand heeft dat geloof op zich. Maar let erop, hè. Hoe kun je nu weten of je een aangenomen kind van God bent? Dat zegt apostel in vers 6. En over, mits gij kinderen, dus dan moet je eigenlijk lezen, zonen zijt. Zo heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. En ik zei al, dat woordje roepen, dat betekent eigenlijk een schreeuwen vanuit de nood. En zoals een kleinkind geplaagd en bedreigd wordt door anderen, en dan ziet dat jongetje zijn vader staan, en dan rent dat jongetje naar zijn vader, en hij zegt, Papa, help! Ja, eigenlijk staat er dat niet eens bij, hè? Help. Hij roept alleen maar Abba. En dat is het verkleinwoord van vader, dus eigenlijk papa. Want ja, het is zo dat dat kind dat vertrouwt zijn vader door en door. Ook wanneer de vader hem kastijdt, geeselt. Dat komt uit de hand van mijn Vader, toch? Dat is wat de Heer Jezus deed, hè? Vader, die drinkbeker, Nee, die kwam niet uit de hand van een heilige rechter, een toornend God. Uit de hand van zijn vader. Dat is het verbond der genade. Dat is het verbond der genade. En zo roept hij. Hij schreeuwt in grote nood. Dus ziet u het verschil tussen de godsdienst die zegt, ja, je moet geloven, je moet vertrouwen. En wat de geest hier doet, die geest die drijft dat kind uit. En de geest gebruikt daarvoor allerlei moeitevolle omstandigheden waarin het kind bedreigd wordt en zelf het hoofd niet meer boven water houdt. En zo uitgedreven wordt naar zijn vader. Blijkbaar loopt dat kind elke keer weer weg bij zijn vader. Hè? Dat doet dat jongetje van 3 al. Die zegt, dat kan ik zelf. En naarmate wij groter worden, dan zijn we zo groot en volwassen. Dan denken we allemaal, dat kunnen we zelf wel. Maar de geest die leert je dat wel af, dat zelf kunnen. En die maakt je elke keer weer een kind. Dat omringd wordt van alle kanten door nood en dood. En dan leert die geest schreeuwen, Abba, Vader. En elke keer als dat getuigenis in het hart is, dan mogen wij de conclusie trekken, zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En nu staat dat in het Grieks in de enkelvoudsvorm. Dus Paulus zegt niet tegen die gelaten, heel die gemeente, nou jullie zijn allemaal kinderen van God, hè, allemaal schaapjes van de goede herder. Maar dat is de pest voor de kerk als het onderscheid er niet meer is. Maar Paulus die zegt, enkelvoud. Maar als er straks 20 mensen aan het avondmaal gaan, daar heb ik helemaal niks aan. Het is heel persoonlijk. Heb ik zelf die schreeuw, die roep in mijn hart, Abba, Vader. Zo dan gij, enkelvoudsvorm, jij, u, enkelvoudsvorm, u bent een zoon, individueel. Dat geldt elke ware gelovige. Gij zijt niet meer, niet langer, zoals tevoren. En daarmee zegt hij eigenlijk, leven jullie nu als dienstknechten, als slaven die bang zijn? Maar dat kunnen onze kinderen wel begrijpen, hè? Als je geen voldoende haalde, ja, dan was die slaaf kwaad op je. En zo durven jullie misschien ook niet thuis te komen met een onvoldoende, want dan zegt je vader of je moeder, je moet beter leren, en die zitten dan bovenop. Leef je nou zo, of leef je als een zoon, die niet bang is voor zijn vader, maar zeker is van de liefde van zijn vader. Zo, dat is hetzelfde als in vers 5, de aanneming tot zonen. Of dat wij de aanneming tot zonen zouden verkrijgen. Ze zeggen vandaag ook, je moet Jezus aannemen. En nu is aannemen echt een Bijbels woord, daar doe ik niks van af. Maar let er even op hoe het hier staat. Hier staat niet, je moet Jezus aannemen, maar opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En daar wijzen de kanttekenaren naar Johannes 1, vers 12. Zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Met andere woorden, van nature zijn we geen kind van God. En zijn we geen zoon van God. De Heer Jezus zegt heel scherp, van nature zijn we een kind van de duivel. Dat is heel scherp. Dat is heel scherp. Maar aan het aannemen gaat altijd die gave vooraf. Aannemen naar het geven. En wat geeft de Heer nu? Hij geeft de overtuiging van de noodzaak van Christus. De Heilige Geest overtuigt je van zonde. De Heilige Geest is degene die overreedt, die overtuigt van de waarde van Christus. Zoals die man die schone parels zocht en toen zag hij op een dag een parel van grote waarde. En ineens was heel zijn hart verliefd op die parel en hij zegt, die moet ik hebben. Als werkelijk Christus geopenbaard wordt vanuit het woord, dan is heel je hart ingenomen en zeg je, hem moet ik hebben. En toen ging die man heen en hij verkocht al wat hij had. Toen had hij niks meer. En hij kocht die parel. Grote waarde. Het is eigenlijk dat de Heilige Geest volmacht verleent. En dat is waar het in onze laatste gedachte over gaat. Christus is het keerpunt, dat was onze eerste gedachte. Dat geldt iedere zoon van God, onze tweede gedachte. En tenslotte dan is ook iedere zoon erfgenaam. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. Dus er staat zoiets in het Grieks van dan ook. Als je een zoon bent, en zie je dat jongetje dan vluchten, Abba, vader. In het volste vertrouwen dat zijn vader weet wat goed voor hem is. Wel, zegt Paulus, de Heilige Geest, dan ben je ook een erfgenaam. Dus het Grieks zegt, het is of allebei, of niets. Of allebei, of niets. Of het is dat je als een kind vlucht uit alle nood en dood naar je vader. Abba, vader, niet meer en niet minder. Dan ben je ook een erfgenaam. Maar als dat toevlucht nemen er niet is, ben je ook geen erfgenaam. Zo simpel is het. En dat erfgenaam zijn, dat is nu een recht hebben op de goederen van het eeuwige testament der genade. Het verbond der genade. Het testament van de genade. En wanneer gaat dat testament nu eigenlijk in werking? Als de testamentmaker is gestorven. Ja, dan kan het soms nog jaren duren. In sommige gevallen. Dus je krijgt al wel heel snel bericht als de testamentmaker gestorven is, dat je in het testament staat en wordt gevraagd of je de erfenis wil aanvaarden. En de notaris zegt er vandaag en de dag bij of dat positief is of negatief. En dan wil je dus dat testament aanvaarden, dat is de belofte van het evangelie. En het ligt vast in de doden, want dat kan niet meer veranderd worden. De testamentmaker is gestorven, hoor je dat? Dan gaan ze dadelijk zijn dood gedenken. Dus wat God nu beschikt heeft voor zijn kinderen, een erfenis, dat draait hij nooit meer om. Dat blijft dat in alle eeuwigheid. Het voornemen en de roep is onberouwelijk. Maar dat ligt vast in de dood van Christus. Wat een troost. Maar dan kan het toch nog wel een poosje duren, soms misschien wel tussen 1 en meerdere jaren, voordat je daadwerkelijk die erfenis uitgekeerd krijgt. Uitgekeerd krijgt. Maar hier, hè, in het Grieks, is dat woordje erfenis niet alleen zoals het staat in 1 Petrus 1, hè, die onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Maar ook het recht om er nu al van te leven. En die erfenis die hier bedoeld wordt, heeft alles te maken met de wedergeboorte, de rechtvaardiging, de heiliging, aannemen tot kinderen. Het zoonschap, om eruit te leven. Kind, zegt die vader, tegen die oudste zoon, al het mijne is het uwe. Kijk, Wilfred Floor lag op zijn sterbed. En toen zei hij, wat heb ik er toch arm van geleefd, hè? Maar zo mondjesmaat. Zo dikwijls onder de maat, omdat je zo aangevochten werd, omdat je die duivel geloofde, die je wees op je smet en op je onvolmaaktheid. Maar luister, aangevochten en bestreden kind van God, die vanmorgen niet zozeer durft te zeggen dat je een kind van God bent. De aanneming tot kinderen, dat is nogal wat. Abba, vader, wie durft dat nou eigenlijk te zeggen? Zo dadelijk gaan we de dood aan de enige natuurlijke zoon van God gedenken. En die heeft alles volbracht wat Adam heeft nagelaten. En hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. De vader ging akkoord met Pasen. En dat akkoord, dat is onveranderlijk. Want het testament ligt vast in de doden. En zal hij straks zeggen, neemt, eet, drinkt en wordt dronken. En dronken betekent dan niet dat liederlijke van onze dronkenschap. Maar weet het vrolijk in de Heere. Toen de jongste zoon thuis kwam, helemaal berooid. En de vader zei, slacht het gemeste kalf. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is wederom levend geworden. En zij begonnen vrolijk te zijn. De zonen zijn erfgenamen. En dat erfgenaamschap dat is niet vastgelegd bij de wet. Maar in de dood van Christus. Een eeuwig, onveranderlijk testament. Nou, Abraham die kreeg de belofte van het land. En die landsbelofte die was zo kwetsbaar, altijd aangevochten door oorlogsgeweld. Maar wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Maar straks zal het klinken, hè? Uw harten omhoog, kinderen van God. Waar Christus is, zittend aan de rechterhand van de Vader. Dus nog één keer, hè? De aanneming tot zonen. Dat is niet alleen het recht op de erfenis die komt, maar ook het recht om er hiervan te leven, om er gebruik van te maken. En dan moet u tenslotte nog één keer meelezen, hè? Een erfgenaam van God door Christus. In het Grieks kan het dus staan zoals het hier vertaald is, een erfgenaam van God. Want wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Als de Heilige Geest je ogen opent, dan ben je God kwijt en daarom ben je zo leeg. Een erfgenaam van God. Door Christus die het verdiend heeft, heb ik God teruggekregen. Maar het kan ook zijn in het Grieks, en sommige Griekse handschriften hebben dat ook, dat er staat door God. Hij doet alles. En lieve kinderen van God, onthoud dit vanmorgen tenslotte. Hij heeft zijn zoon gezonden. Hij heeft zijn geest gezonden. En hij maakt ons ook erfgenaam. Door God. Want het is een eeuwig verbond der genade. En dat ligt zometeen vast. Hoe we het ook elke keer weer verzondigen. God is getrouw en onberouwelijk. Die eenmaal heeft gezien dat het voorhangsel is gescheurd. Die heeft een eeuwig geldende gerechtigheid. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 16, het derde vers. Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijn bekers wezen. 16 vers 3. Thank you. Wij willen overgaan tot de bediening van het heilig avondmaal voor de beleidende leden van onze gemeente en lezen daartoe eerst het formulier om het heilig avondmaal te houden. En omdat ik last heb van mijn keel, zal ouderling van de Brevaart het formulier lezen.
Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelven bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een geluk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken niegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God den Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijns zoons Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met de navolgende ergerlijke zonden, met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn, alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonden waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onze geloofs en de boze lusten onze vleeses te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijner daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van de begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods, onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde, voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening, besloten, toen hij zeide: Het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en band, vermaand en verzekerd worden van deze, mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruisers in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid, deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onzes lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad, jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen.
Opdat wij dan niet alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met een waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht des Heiligen Geestes, gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende, met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht, zingen wij Psalm 43, vers 3 en 4. 43, 3 en 4. zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En met dat woordje gerechtigheid wordt eigenlijk heiligheid bedoeld. Of laat ik het maar eenvoudig zeggen, zonder zonde leven. En waarom hongeren en dorsten zij nu om zonder zonde te leven? Hoorde u het net niet uit het avondmaalsformulier, bezwaarde en verslagen harten? Wat ontdekken wij nog veel in ons wat niet is en waarin wij niet lijken op het beeld van Christus? En dat doet pijn. Er is een verlangen in het hart van Gods kind om werkelijk heilig voor God te leven. En daarom hongeren en dorsten zij. En u zegt de Heere Jezus, zalig, want jullie zullen verzadigd worden. Zalig, komt, want alle dingen zijn gereed. U die treurt over uw onvolkomenheid, hier aan zijn tafel wordt u meegedeeld dat alles in Christus volkomen is. En dat er voor u ook een volkomen erfenis is weggelegd. Als God het geeft, hopen we daar vanmiddag een paar woorden over te zeggen. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. En word verzadigd met die onveranderlijke belofte. En God zal eens uw druk verwisselen in geluk. En al de tranen van uw ogen afwissen. Straks zullen zij allen werkelijk zonder zonde zijn. En daar zal uw wens verkregen worden. In Christus. Kom dan, opdat we zijn dood van morgen gedenken. In wie het verbond der genade vast en besloten ligt. Er is nog plaats. Zijn er nog arme verloren zondaren die niet buiten Christus om konden? Wiens hart uitging in deze week van voorbereiding en zelfbeproeving? Dan zullen wij overgaan tot de bediening. Opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, de rechterhand zijns hemelse vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggen te zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees u aan tafel alleen gelaten, 6 vers 14. Gelaten 6 vers 14. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welken de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. In sommige Bijbels staat boven deze pericoop Christus kruis onze enige roem. Zo is het toch ook. Soms dan betekent dat kruis die houten paal. Soms betekent het kruis in de navolging van Christus lijden. Hoewel zijn lijden wezenlijk anders is dan het lijden van de christen. Maar soms wordt met het kruis de gekruisigde zelf bedoeld, die daar hing in de Godverlatenheid, in de bitterste smarten van die helse vlam, in de toorn van God. En nochtans, dat hebben we gehoord, nochtans sprak hij zijn God aan, mijn God, en rondom Vader. Dat kruis, dat is de vloekdood van de Heer Jezus Christus, waardoor hij verzoening heeft aangebracht. Want er was geen andere weg om met God verzoend te worden. Er was geen andere weg om het eeuwige leven te ontvangen. Er was geen andere weg om vrede te krijgen. We hebben het wel geprobeerd om door de werken zalig te worden, maar het lukte niet. Onvrede jaagde ons maar voort over de vlakte van het verloren paradijs, totdat God ons aan het einde van de wet bij dat gezegende kruis van de Heer Jezus Christus bracht. Dat kruis dat veroordeelt al ons doen en laten. Dat veroordeelt elk wettisch werk. En dat kruis dat wijst er ons op dat wij alleen door het geloof gerechtvaardigd worden. Verstaan wij vanmorgen wat de apostel zegt? Het zij verre van mij dat ik zou roemen. Oh, wij roemen zo graag in onszelf. We roemen zo graag in onze vroomheid. We roemen zo graag in onze godsdienstigheid. Maar Paulus heeft het afgeleerd. Alleen dat kruis van Christus. Ik ben een onverbeterlijk goddeloos zondaar. Ik roem alleen maar in dat kruis van Christus. En roemen wil zeggen dat je er zo vol van bent. Dat je zo'n inzicht hebt in de heerlijkheid en in de algenoegzaamheid van Christus. dat je over niemand anders wenst te spreken dan over Jezus alleen. Roemen wil zeggen dat je beleidt, dat je vrede hebt gevonden in dat kruis. Roemen wil zeggen dat je niet weg wil bij dat kruis. Roemen wil zeggen dat dat kruis je enige troost is in leven en in sterven. Dat kruis, dat laat ons de liefde van de Vader zien. Want wie hangt er aan dat kruis? Zijn eigen enige geboren zoon. En het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat kruis, dat laat de liefde van de zoon zien. Toen de Vader dat voorstel deed om hem te verbrijzelen, zei hij, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. Dat kruis, dat laat de liefde zien van God drie enig, die arme verloren zondaren zalig wilde maken. O, daarom laat dat kruis mij ook de verfoeilijkheid en de verdommelijkheid van de zonde zien. Maar dat kruis laat mij zien dat God voldaan is en dat rechtvaardigheid is aangebracht. En nu heeft dat kruis ook een vrucht volgens onze tekst. Eerst zegt Paulus, door welke de wereld mij gekruisigd is. Dat betekent, de wereld is voor mij gekruisigd. Paulus veracht de wereld. Zodra Christus bloed op mijn hart is gesprenkeld, dan is de wereld voor mij eigenlijk dood. Dan is de schoonheid van de wereld vergaan. Dan minacht ik haar oordeel. Ik zit niet meer verlegen om haar genoegens. Ik hoef haar eerbewijzen niet meer te ontvangen. Ik hoef haar liefkozingen niet te hebben. Want in dat kruis van Christus heb ik de liefde van de Vader en het oordeel van de Vader. En dat oordeel dat heeft mij genoeg vrede gegeven. Ik ben door dat kruis niet meer afhankelijk van de zin en de mening van de mensen. En daarom veracht ik dat alles met een zekere verachting. Nee, niet de mensen zelf. We staan hier boven de ander. Het is een eeuwig wonder dat God er ons uitgetrokken en uitgehaald heeft. Maar in dat kruis van Christus heb ik alles wat genoeg is tot vrede en tot zaligheid voor mijn ziel. Gekruisigd staan. Dagelijks begint de invloed van de wereld op Paulus te verkleinen. Het is levenslang. Maar er is nog een vrucht. Paulus zegt, en ik der wereld. Dat wil zeggen, zoals ik over de wereld ben gaan denken, denkt de wereld nu ook over mij. En zoals ik het oordeel en de liefkozing van de wereld veracht, zo veracht ook de wereld mijn oordeel. En mijn liefkozingen richting hem. De wereld vervloekt mij. En Paulus zegt dat zijn met name de mensen met een schoon gelaat in vers 12. Die zich voordoen als. En die de noodzaak van de besnijdenis prediken. De godsdienstige mens. De Heer Jezus is juist door de godsdienst gekruisigd en uitgeworpen. En daar blijkt Paulus ook de meeste last en de meeste hinder van te ondervinden. Maar neem van mij de wereld maar en de godsdienstigen. En ook de goddeloze wereld in alle vijandschap. Ze vervloeken je. Ze werpen je uit. Elke beweegreden wordt verkeerd geïnterpreteerd. Je eer gaat eraan. Je bent een pest voor de kerk en voor de samenleving. En toch in dat kruis van Christus zal ik roemen. Er zal geen wet mij meer verdoemen. Daar heb ik vrede. Daar heb ik het beginsel van de eeuwige vreugde. Daar heb ik gevonden wat ik kwijtgeraakt ben in het paradijs. Zie dan, daar is Satan het zwijgen opgelegd. Zie dan door de schaduw van het kruis heen, wat voor u is weggelegd. God zal eenmaal uw druk verwisselen. In geluk ligt een eeuwige erfenis klaar, vastgegrond in dat kruis. Zit er nog maar eenmaal op. Zit er nog maar eenmaal op, geloofsgenoten. Dat Christus alles heeft volbracht. Zijn dood hebben wij herdacht. Er kan nooit meer iets tussen. Ja, voor je gevoel misschien. Maar in wezen kan er nooit meer iets tussen. Het ligt vast in hem die onze ziel heeft lief gehad. Zich heeft doodgeliefd aan het kruis. En vanmorgen dachten we na over zijn lijden. En over zijn sterven. We gaan zingen over de toekomst. Psalm 42 vers 3. O mijn ziel, wat buigt ge u neder. Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in z'n hoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God reisgenoten, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. 42 vers 3. Wij zullen met dankgebed eindigen. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt.
En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 32, vers 6. Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. 32, 6. Ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.